Kerkenraad heet u en jullie hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee A.N. van der Wind. In deze dienst is er voorbereiding op het heilig avondmaal. De schriftlezing in deze dienst is uit 1 Korinthe 10. Er zijn de volgende afkondigingen, kerkdiensten. DV zondag 17 februari om 9:30 dominee A.N. van der Wind. Er is dan bediening van het heilig avondmaal. En om 6:30 eveneens dominee A.N. van der Wind. Er is dan dankzegging en nabetrachting op het heilig avondmaal. Voorbeden. Overleden. Vannacht is in de leeftijd van 92 jaar overleden Rijk Catharinus van Rijnsbergen. Hij woonde onder ons aan het Hopland 2 te Kerkwijk. En de rouwdienst zal gehouden worden in het dorpshuis van Kerkwijk onder verantwoordelijkheid van de protestantse gemeente te Kerkdriel. Dag en tijdstip zijn op dit moment nog niet bekend. Zieke mevrouw A. van Aalst, de Eng 7, Delwijnen, is vrijdag geopereerd aan haar knie en verwacht vandaag thuis te komen uit het ziekenhuis. De heer W.H. Verburgt, Hogerhofstraat 1, verblijft in het Jeroen Bosch ziekenhuis en er is goede hoop dat hij morgen thuis komt. De heer A. Baron, Raadhuishof 2 in Kerkwijk, is ernstig ziek en begint dinsdag met de eerste chemokuur. De periode dat de heer J. van der Meijden, Molenstraat 58 in Nederhemert, op door de weekse dagen in het revalidatiecentrum de Tolbrug verbleef, is afgesloten. Hij is nu weer helemaal thuis. Mededelingen, censura morum. Mocht u in verband met de bediening van het heilig avondmaal gebruik willen maken van het censura morum, wordt u verzocht dit voor morgenavond 7 uur te melden bij de predikant of de scriba. Bezinningsuur. Het bezinningsuur voor het heilig avondmaal zal dinsdagavond 12 februari gehouden worden in Ebenezer, aanvang 8 uur, inloop vanaf 7:45. Collecte, de eerste collecte is voor de diaconie en de tweede is voor de kerk. En volgende week is de tafelcollecte bestemd voor de stichting Woord en Daad. De voorzang van morgen is Psalm 17, vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. In verband met het overlijden van de heer Rijk van Rijnsbergen gaan we nu zingen van Psalm 89. Het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Wij zingen van Psalm 89, vers 19. Nadat we geluisterd hebben naar de 10 geboden en de samenvatting, zingen we van Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Psalm 65, vers 2. Verootmoedigen wij ons nu onder de wet van de Heere. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En Jezus Christus heeft gezegd: u zult de Heere, uw God, lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Het oog op de bediening van het heilig avondmaal, zo de Heer het geeft. Volgende week zondag zullen we nu het eerste deel lezen uit het formulier om het heilig avondmaal te houden. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam, en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd. En zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Dat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heeren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven en voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonden heeft en zich voor God verootmoedigt, want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. En zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dit betreft allen die afgoden dienen, die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, die vee, mensen of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten, die God, zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken, die meineed plegen, die hun ouders en allen die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen, die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naaste leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woekerrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn en verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben. En ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen. Maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof. Met onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken. En wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Zover lezen wij vanmorgen uit het avondmaalsformulier. Laten we nu samen de Heere aanroepen en hem bidden om de verlichting van de Heilige Geest. Trouwe God en Heer in de hemel, uw goede en heerlijke naam mogen wij ook vanmorgen aanroepen in ons gebed. U die de Vader bent, de Vader van onze Heer Jezus Christus, uw Zoon en onze Middelaar. U die de God van Israël bent, de getrouwe en de eeuwige. U bent de almachtige en barmhartige. En in ons gebed roepen we u aan om uw naam te belijden en u te danken voor uw trouw over ons leven, voor de onderhouding van ons leven, voor de zegeningen die we daarin ontvangen, maar ook om uw genade en hulp te vragen. En dat mogen we immers met vrijmoedigheid doen. En dan bidden wij dat u ons de zonde vergeeft. Heere, datgene waarmee wij uw wet hebben overtreden. Datgene waarin wij u niet gehoorzaam zijn geweest. U geen eer hebben aangedaan. Wilt u het ons genadig vergeven. Datgene wat wij tekort zijn gekomen, waarin we nalatig waren. Tegenover u, tegenover onze naasten, reken het ons niet toe. En zie ons aan in Christus, in zijn verzoenend bloed. En dat we zo, Heere, door uw genade dan ook gereinigd mogen worden en rechtvaardig voor u zullen zijn. Wij bidden dat u ons ook daarin leidt en oefent. Dat we de toevlucht nemen tot de Heer Jezus Christus en op uw belofte vertrouwen. En zo door dat geloof ook vrede hebben bij u. Wij willen van u vragen dat u zelf ook werkt met uw woord, door uw Heilige Geest, in onze harten. Dat u ook vanmorgen zo spreekt, de woorden uit de schrift, de bediening van het woord zo zijn kracht doet in onze ziel. Dat we luisteren, dat we daarin ook uzelf mogen ontmoeten. Dat ons hart ook gericht zal zijn op u, zal beamen wat u zegt, in ootmoed de zonde beleidt, maar ook het geloof leert en daarin wordt versterkt om op Christus te zien. Ook wanneer we ons zo voorbereiden op de viering van het heilig avondmaal, schenk ons daarin uw hulp. U kent een ieder van ons. En wij bidden van u dat we uw woord ook met ons in ons hart meedragen. Uw woord van waarschuwing en vermaning. Heere, dat we de tafel des Heren niet ontheiligen. Maar ook het woord van nodiging en onderwijs. Dat we ons ook laten leiden en roepen om uw naam te belijden. En om de dood van de Heer Jezus Christus te gedenken tot onze troost. Schenk ons, ieder persoonlijk en ook samen als gemeente, daarin de hulp en de leiding van uw Heilige Geest. Help ons in luisteren en spreken. Geef dat de dienst tot eer van uw grote naam mag zijn. U bidden voor mensen die thuis luisteren. Wilt u hen gedenken en ook een zegen schenken? Dat ook zij mogen merken dat de verkondiging van uw woord op hen gericht is. Dat ze een woord voor hun hart krijgen. En de liefde van Christus mogen kennen. En daardoor ook worden meegenomen om u te zoeken en te eren. Gedenk uw kerk over heel de wereld. Laat de verkondiging van uw woord onder alle volken tot rijke zegen zijn. Dat er een grote oogst is. Ja, op de dag dat u komt, maar ook in de tijd, ook op deze dag, vele harten worden geraakt en zielen worden gewonnen voor de Heer Jezus Christus. In uw gemeente wordt opgebouwd. Hoor ons gebed en wees ons nabij in Christus' naam. Amen. We gaan lezen in de Heilige Schrift, in het Nieuwe Testament, in de eerste brief aan de gemeente van Korinthe, uit hoofdstuk 10. Vers 1 tot en met 22. We lezen in de Bijbel uit 1 Korinthe 10. En daar luidt het woord van God als volgt. En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan en dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee. En allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots die hen volgde en die rots was Christus. Maar in de meeste van hen heeft God geen welgevallen gehad, want zij zijn neergeveld in de woestijn. En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen, zoals ook zij verlangd hebben. En wordt geen afgodendienaars, zoals sommigen van hen, zoals geschreven staat, het volk ging zitten om te eten, te drinken en zij stonden op om te feesten. En laten wij geen hoererij bedrijven, zoals sommigen van hen hoererij bedreven hebben. En op één dag vielen er 23.000. En laten wij Christus niet verzoeken, zoals ook sommigen van hen hem verzocht hebben en door de slangen omgekomen zijn. En mor niet, zoals ook sommigen van hen gemord hebben en omgekomen zijn door de verderven. Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons. En ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw, hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, om die te kunnen doorstaan. Daarom, mijn geliefden, vlucht weg van de afgodendienst. Ik spreek toch tot u als tot verstandige mensen. Beoordeelt u dan zelf wat ik zeg. De drinkbeker der dankzegging, die wij met dankzegging zegenen, is die niet de gemeenschap met het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus? Omdat het brood één is, zijn wij die velen zijn, één lichaam. Want wij allen hebben deel aan het ene brood. Let op het Israël naar het vlees. Hebben niet zij die de offers eten gemeenschap met het altaar. Wat zeg ik hiermee dan? Dat een afgod iets is, of dat een afgodenoffer iets is? Nee, ik zeg dit omdat wat de heidenen offeren, zij dat aan demonen offeren en niet aan God. En ik wil niet dat u met de demonen gemeenschap hebt. U kunt niet de drinkbeker van de Heere drinken en de drinkbeker van de demonen. U kunt niet deel hebben aan de tafel van de Heere en aan de tafel van de demonen. Of willen wij de Heere tot jaloersheid verwekken? Wij zijn toch niet sterker dan Hij? Tot zover de schriftlezing. Kerntekst voor de preek is 1 Korinthe 10, het laatste deel van vers 16 en vers 17. Vers 16b en 17. Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus? Omdat het brood één is, zijn wij die velen zijn één lichaam. Want wij allen hebben deel aan het ene brood. We staan in de preek stil bij drie punten. Ten eerste verschillende tafels. Daar gaat het ook over in het gedeelte wat we hebben gelezen. Paulus die noemt dat. Dat er twee tafels zijn. De tafel van de Heer en de tafel van de demonen in vers 21. Dus verschillende tafels. Ten tweede één brood. In de tekst gaat het over dat het brood één is. En ten derde over Christus lichaam. Brood is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Dus verschillende tafels, één brood en Christus lichaam. We gaan nu zingen van Psalm 106, vers 14 en 16. Ook een gedeelte uit de geschiedenis van het volk Israël toen het door de woestijn reisde. En daar verwees Paulus ook naar in dit hoofdstuk, naar die woestijnreis en wat er gebeurd is met de Israëlieten. Dus wij zingen daar ook van met Psalm 106, de versen 14 en 16. Gemeente, als iemand zegt, we moeten eens samen om de tafel gaan zitten. Als iemand zoiets zegt, dan moet er worden gepraat. Er moet een probleem worden uitgepraat. Er moet iets worden opgelost, er moet iets gebeuren om het eens te worden. Om ergens gezamenlijk uit te komen. Paulus, die heeft het over verschillende tafels. De christenen in Korinthe, die zitten aan de tafel des Heren. Maar ze zitten ook wel eens om de tafel met heidenen. Waarmee ze van de offers eten uit de afgodstempel. Nu eens aan de ene tafel en dan weer aan de andere tafel. Is dat zo erg? Nou, jongens en meisjes, bij sommige sporten speel je in een team. Je hebt bijvoorbeeld een sportdag van school. En jullie gaan korfballen of voetballen. En jullie mogen zelf de teams samenstellen. Elke team krijgt een kleur. Nou, jij zit in het team oranje. En het eerste potje wat je speelt, dat winnen jullie. Dan zijn andere teams aan de beurt. Dan moet je even wachten en zit je te kijken. Maar bij het volgende potje wat je speelt, gaat het eigenlijk veel slechter. En dan zie je dat team paars veel beter speelt. En je zegt, ik kies voor een ander team. Ik ga naar paars. En na een tijdje op die dag denk je, ja, het is wel een sterk team. Maar mijn beste vriend, ja, die zit toch bij team oranje. En die kijkt nou niet zo blij. Weet je wat, ik kom weer bij jullie. Nou, dat kan natuurlijk niet. Als je bij dat ene team hoort, moet je samen je best doen. En die hele wedstrijd blijf je bij dat team. Je mag niet zomaar wisselen. Nou, als het over sportdag gaat, is het eigenlijk alleen maar voor die ene dag. Een andere keer kun je het weer anders doen. Denken jullie, jongens en meisjes, dat het dan wel kan in een oorlog? Eerst vecht je mee in die oorlog als je soldaat bent bij het ene land. En dat je na een poosje ook wel eens bij het andere leger wil meedoen. Nee toch? Dat is nog veel en veel erger. Dan ben je een overloper, een verrader. Zulke verraders worden zwaar gestraft. En kinderen, bij de Heere God, kan dat daar wel, jongens en meisjes. Wanneer je nou op zondag bij de Heere Jezus hoort. Nee, dan kun je op maandag niet voor de wereld kiezen. Om te leven zonder God. Met zondige dingen. Omdat je die toch ook wel leuk vindt. Nee, dat vindt de Heere heel erg. Als je het ene moment bij hem wil horen, maar even later luister je weer naar zijn tegenstander. En dan doe je mee met wat er eigenlijk bij de duivel hoort. Dat is heel erg. Daarmee beledig je de Heere God. Dan kwetsen wij hem. In de stad Korinthe in Griekenland gebeurde ook zoiets. In die stad waren heel veel tempels voor verschillende goden. En die heidenen, die geloofden niet in één God, maar in heel veel. En in die afgodstempels, daar kon je ook eten. Je had een stuk vlees, dat bracht je mee naar de tempel. Plechtig voor zo'n God, liet je dat zien als een offer. Maar het hoefde niet helemaal verbrand. Daarna mocht je dat of een groot stuk ervan, mocht je met elkaar gaan eten. En de mensen die hielden daar ook feesten. Ze dronken veel, ze waren vrolijk, ze prezen hun goden. En ze deden dat met hun familie. Ze deden dat ook als een soort gilden, zeg maar met je vakgenoten, mensen van hetzelfde beroep. Wij zouden zeggen, het was ook een bedrijfsuitje. Nou, dat was heel normaal in die Griekse steden toen. En nu eens kwam je in de ene tempel en dan kwam je weer in de andere tempel. De heidenen vonden dat niet erg. En de christenen in Korinthe, die deden daar vroeger altijd aan mee. Maar nu zijn ze bekeerd tot de levende God. De ene God van hemel en aarde. Bekeerd tot de Heere Jezus Christus. Mogen zij dan nu niet meer naar die andere tempels? Ergens blijft dat aantrekkelijk. Want ja, daar zitten hun collega's, daar zitten hun oude vrienden. En die hebben het vrolijk. En die genieten van een heerlijk diner. En de verleiding is groot om eraan mee te doen. En ach, zeggen een aantal gemeenteleden in Korinthe, die afgoden, die zijn toch nep. Daar geloven wij niet meer in. En wat geeft het dan om aan zo'n feestmaal deel te nemen? Wij zijn toch van dat idee bevrijd dat je ontzag moet hebben voor die afgoden en dat je die gunstig kunt stemmen door er offers te brengen. We geloven daar niet meer in. We gaan er alleen maar om er te eten. Voor de gezelligheid. Voor onze sociale contacten. Wat zegt het woord van God daar nu over? Nee. Nee, dat kan zo niet. Is een afgod dan wel iets? Wel wat, iets wat echt is? Vraagt vers 19. Nee, maar wat de heidenen offeren, dat is in feite voor de demonen. Zij eren daar de duivel mee. Met hun afgoderij zijn ze in de macht van boze geesten. Daar kun je toch niet aan meedoen. Toen het volk Israël door de woestijn trok, toen kwamen ze ook in zo'n verzoeking. En wilden ze meedoen met de anderen en ze wilden feest vieren. Paulus herinnert eraan in vers 7 en 8. Ze lieten zich verleiden tot afgodendienst en tot hoererij. Vlucht daarvoor, zo dringt hij aan in vers 14. Vlucht weg van de afgodendienst. Er zijn verzoekingen. Zo erkende hij in het vers ervoor. Vers 13. Er zijn verzoekingen. Maar God zal met de verzoeking ook de uitkomst geven. En wat is die uitkomst dan? Dat is een escape. Dat is een vluchtweg. Snel er vandaan. En dat is dringend. Daarom, mijn geliefden, zo drukt hij het op hun hart. Je merkt zijn liefde erin. Mijn geliefde, die verzoeking is echt gevaarlijk. Het is alsof je in het nauw zit. Je kunt er niet tegenop. Maar er is een smalle nooduitgang, net zoals het pad door de Schelfzee. Om weg te komen. Vlucht ervan weg. Wat is dan dat grote gevaar? Nou, dat zijn de kwade begeerten, dat is het verlangen naar slechte dingen en dat trekt je weg bij Christus vandaan. En dan kom je bij de vijand terecht. Je komt als het ware bij het team van de duivel. Nee, het is niet zomaar een stuk vlees waarbij je het niet uithaalt van welke tafel je het eet. Ja, denk ook maar aan de Joden die leven naar de wet van Mozes. Wanneer zij een offer brachten in de tempel voor de Here, dan ging een brandoffer op het altaar helemaal in rook op. Maar daarnaast had je ook het vredeoffer. En het vredeoffer werd aangeboden aan de Here. Het grootste deel mochten mensen daarna zelf opeten van dat offer. En daarover lezen we in vers 18, hebben niet zij die de offers eten gemeenschap met het altaar. Ja, door een deel van zo'n offer te eten, dan ben je daarmee verbonden. Je bent verbonden met het altaar. Je bent verbonden met God. Je komt met Hem in contact. Het offer is gebracht aan Hem. En als offeraar eet je daarvan. Hetzelfde gebeurt in zekere zin aan de tafel des Heren. Aan het avondmaal waar Christus ons toe nodigt. Dat brengt ons in de gemeenschap met Hem. Daar krijgen wij deel aan zijn lichaam en aan zijn bloed. We krijgen deel aan het offer dat Hij gebracht heeft aan het kruis. Nou, de ene dag aan de tafel van Christus zitten. En drinken uit de drinkbeker van Hem. En dan de andere dag met de heidenen zo'n feestmaal houden, waar je eet van het vlees dat voor de afgoden bestemd is. Dat kan echt niet. Waarom niet? Nou, daar beledig je de Here mee. Willen wij de Here tot jaloersheid verwekken, zegt vers 22. Hij is een naijverig God. Hij duldt niet dat je omgaat met andere goden. Dat wekt zijn toorn op. Dat wekt zijn ongenoegen op. Wij mogen niet van twee van zulke tafels willen eten. Kunt u hier, gemeente, een toepassing van maken? Ja, er staan bij ons geen tempels van vreemde goden. Afgoderij heeft in onze cultuur andere vormen. Niet met een tempel en een beeld daarin, waar je een offer brengt. Wat is dan vandaag de dag zo'n plaats van afgodendienst? Met wat voor activiteit worden andere goden geëerd? Vlucht weg van de afgodendienst. Ja, denkt iemand, wij kunnen niet uit de wereld gaan. En dat moet ook niet. Daar kregen we onze taak. Maar toch, je hoeft niet overal te komen. Je kunt het zelf ook beoordelen. Van welke tafel je als christen zogezegd niet moet eten. Misschien denkt u aan van die festivals, waar wereldse muziek je geest in bezit neemt. En in sommige nummers wordt er letterlijk de Satan aangeroepen. Of plaatsen waar alles wordt opgeofferd aan de mammon. Het casino. Of waar het grote geld wordt geëerd boven alles. Bepaalde sportevenementen. Feesten die in het teken staan van drank, van vrouwen. Wij kunnen niet de afgoden eren, eten en drinken aan de tafel van de duivel en dan ook aan het avondmaal deelnemen. Dat dubbele, dat kwetst de Heere diep. En ook wanneer we in andere zonden blijven doorgaan. Als iemand zich verhardt in hebzucht, of verhardt in haat, en wie zich niet laat vermanen door het woord, die dient in feite ook een andere meester en die kan niet tegelijk deel hebben aan de tafel van Christus. Verschillende tafels die je niet kunt combineren. We komen bij het tweede punt. Eén brood. In plaats van die maaltijden in die afgodstempels en in plaats van alle gewoontes van de wereld om ons heen, is er voor christenen een andere gemeenschap. Is er iets anders waar ze bij mogen horen? En dat noemen wij het lichaam van Christus. De gemeente. Als geheel van alle gelovigen. En het brood is daarvan een beeld, zo blijkt in onze tekst. In het bijzonder het avondmaalsbrood. Dat lag in die tijd als één brood op tafel. Dat brood, dat is één geheel. En zo zijn wij, die velen zijn, één lichaam. Wij, bedoelt Paulus, die het eigendom zijn van Christus. Wij die geloven in hem, wij zijn samen één. En zeker, er is ook veelheid. We zijn met verschillende mensen, met een grote verscheidenheid aan lidmaten van dat lichaam. Iedereen heeft zijn achtergrond. Dat was toen zeker ook zo. Ieder heeft zijn karakter, verschillende capaciteiten. Maar omdat wij deel hebben aan één en hetzelfde brood, vormen wij samen één lichaam. En let goed op waar die eenheid vandaan komt, gemeente. Je kunt namelijk op verschillende manieren een eenheid creëren. Verschillende manieren kun je ook een onderlinge gemeenschap verstevigen. Dat kun je bijvoorbeeld doen door ervaringen te delen, door te praten met elkaar. Ja, dat geeft je een onderlinge band. Een andere manier is om samen iets te doen. Sommige mensen zijn ook veel meer doeners dan praters. En je gaat samen bijvoorbeeld op een werkvakantie en je werkt aan een project. Nou, dat schept ook verbondenheid. Je kunt ook met elkaar een visie delen. Je hebt hetzelfde idee, je hebt een gemeenschappelijk doel. En zo vorm je dan ook een gemeenschap. De apostel noemt hier een andere basis voor de eenheid. Hij schrijft, we hebben al een deel aan het ene brood. Dus dat avondmaalsbrood waarvan wij eten, dat bindt mensen samen tot één lichaam. Ja, het is Christus die zichzelf geeft. Het is Christus die ons voedt met zijn woord en geest. Het is Christus die ons allen laat delen in zijn dood en opstanding. En hij maakt ons tot een gemeenschap. Een gemeenschap van gelovigen. Dus deze eenheid die baseert zich niet op het samen praten. Of omdat je met elkaar iets actiefs doet. Hoe goed dat ook is in de gemeente en ook belangrijk is. Toch baseert deze eenheid zich daar niet op. Ook niet omdat je nou eenmaal dezelfde opvattingen hebt over het beleid. Nee, het fundament ligt dieper. Het is Christus. Het brood des levens. Het is Christus met zijn reddende genade. Jezus Christus die voor mijn zonde stierf aan het kruis. En die mij met zijn liefde zocht. Die u en mij riep uit onze nood. Hij die ons samenbrengt. Christus de zaligmaker. Hij die ons ook anders maakt. Tot een nieuw mens. Eerst het oog op hem gemeend. Wanneer uw eigen schuld u zwaarder gaat wegen. Wanneer u zich geestelijk zo arm en leeg kunt voelen. Wanneer het woord u onrustig maakt. Eerst het oog op hem. Bij Jezus Christus is verzoening. Voor alle zonden. Jezus Christus, hij staat klaar om u genadig te zijn. En hij nodigt ook vanmorgen. Kom tot mij. Ik zal u rust geven. Laat het woord van Christus geloof wekken in uw hart. En zo komt er dat ene geloof, dat ene vertrouwen, geheel gericht op Jezus Christus. En dat geeft een verlangen dat zijn naam wordt verheerlijkt. Dat geeft die ene hartstocht die alle gelovigen zullen herkennen. De hartstocht voor zijn eer. Voor zijn naam. Dat hij wordt gediend. Ja, de reddende genade van Christus, dat geeft een diepe band tussen al Gods kinderen. Tussen allen die als een verloren zondaar de Heer Jezus Christus nodig kreeg en in zijn hart ontving. Hij is hun alles. En dat Christus over hun harte bereid is om hun heiland te zijn. Dat is de diepe verwondering van al die gelovigen. En dat Christus over hun harte bereid is om zijn heiland te zijn. En de verwondering daarover. Ja, dat trekt ons toch ook naar het avondmaal toe. Om werkelijk één te zijn. Nee, in de praktijk is dat niet altijd makkelijk. In Korinthe waren er partijschappen. Er was daar echt groepsvorming. Rondom bepaalde personen. Je merkt dat in deze brief ook, eerder in die brief. Er was oneenigheid gekomen in de gemeente. En de een die voelde zich gekwetst door het gedrag van een ander. Je had daar mensen die vaak het hoogste woord hadden, die altijd dachten dat ze het beter wisten. Het was echt niet makkelijk. Om één te zijn. Om met die velen één lichaam te zijn. Om als gemeente werkelijk een eenheid te vormen. Dat spreekt niet vanzelf. Het staat altijd onder druk. Het is niet alleen in onze tijd. Destijds al in die gemeente in Korinthe. De eeuwen door speelt dat. In de christelijke kerk. Maar juist. Juist het heilig avondmaal. Dat brengt ons samen. Daar is het ene brood dat we breken en delen. Daar worden we gevoed met dezelfde genade. Daar gedenken wij Christus die zijn leven schonk. De velen die worden één. Vele druiven die worden samen geperst. Tot er één wijn uitvloeit. Mooi beeld. Zo worden zondaren met al hun eigenaardigheden door Gods genade samengeperst, zodat ze zichzelf kwijtraken en dat ze anderen oprecht gaan dienen. Hoe krijg je één brood, jongens en meisjes? Hoe krijg je nou één brood? Ja, daar heb je graan voor nodig. En graan, dat zijn korrels. Dat is best hard, die korrels. Maar die korrels die worden gemalen. Onder een harde steen wordt dat helemaal fijn gemaakt, zodat je meel krijgt. En je ziet dan niet meer allemaal losse graankorrels, maar de bakker die maakt er één klomp deeg van. En dan bakt hij het brood. Dat doet de Heere God ook met wie in hem gelooft. Dat blijven geen harde korrels. Ieder voor zichzelf. Maar de Heere maakt hen fijn. Soms door veel moeilijke dingen. En dan krijgen die gelovigen elkaar lief. En ze raken aan elkaar gehecht. Zodat het wordt als één brood. Ja, er moet een oprecht verlangen zijn om eensgezind met elkaar te leven. Wanneer wij gaan naar de tafel des Heren. Dat hebben we ook gezien, gelezen in het formulier. Een oprecht verlangen. Maar het gaat ook andersom. Het avondmaal, dat kneedt ons te meer tot één brood. Dat heeft ook ten doel om de gemeenschap onder elkaar te versterken. Ja, soms is er iets aan de hand. Wat we eerst moeten oplossen. Ook bij de voorbereiding op het avondmaal. Of wie in een ergerlijke zonde leeft, die behoren wij te vermanen. Wie in onmin met zijn broeder leeft, die moet zich verzoenen. Of in elk geval zich daar actief voor inzetten. Maar je hebt ook van die andere dingen onder elkaar. Zeg maar, ja, de moeite die je met iemand kunt hebben. Of dat je eigenlijk het niet zo fijn vond wat een ander zei. Er zijn toch ook van die ongemakken, soms in de onderlinge verhoudingen. Er is een verschil van mening ergens over. En heb je dan ruzie? Nee. Zo wil je het ook weer niet zeggen. Heeft die ander echt iets zondigs gedaan? Ook dat is het niet. En toch zit het niet zo lekker. Onbegrip. Kun je dat niet meer samen aan het avondmaal? Jawel. Christus leert ons, ook wanneer al die dingen zo een beetje spelen, om die ander te aanvaarden. Om elkaar lief te hebben. Lief te hebben zelfs tegen ons gevoel in, om mezelf daarin te verloochenen en de ander te verdragen. Kijk maar naar de Heer Jezus, gemeente. Kijk maar naar de Heer Jezus. Hoe diep ging zijn liefde? En voor wat voor mens? Zijn lijden ging zo diep voor een mens als u, als ik. En hij liet zich gewillig binden. En hij droeg het kruis. Ach, wie ben ik dan? Ziende op Christus worden mijn eigen gevoelens ondergeschikt. En terwille van hem zal ik die andere lief hebben. Ook als een zuster misschien wat korrelig is. Of als ik een uitspraak van een broeder een beetje te hard vond. Hij en zij. En ook ik. Zelfs ik. We zijn in al onze zwakheid. Welkom. Bij Christus. En de Heere, die wil ons samenbrengen aan één tafel. Hij nodigt en hij werkt ook met zijn Heilige Geest. Zijn genade. Dat we die nodig hebben, dat schept een band. En als de Heer het niet doet, dan valt het uit elkaar. Maar hij doet het. Wanneer we als arme, hulpeloze zondaar eten uit zijn hand. We komen bij het laatste punt van de preek. We zagen verschillende tafels. We zagen één brood. We zien Christus lichaam. Er is hier sprake van een dubbele beeldspraak. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. En enerzijds is de gemeente het lichaam van Christus. Dat bestaat uit vele leden en Christus is daarvan het hoofd. Het ene brood wijst naar de eenheid van de gemeente. Maar daarvoor betreft het ook letterlijk zijn lichaam. Zoals Christus op aarde als mens heeft geleden, dat lichaam dat is gemarteld, dat lichaam dat gebonden werd. Het lichaam dat aan het kruis is gehangen, waar hij stierf. Jezus zei bij het brood, dit is mijn lichaam, dat voor u wordt gebroken. Is het nu ook voor mij? Kan iemand zich afvragen? Voor mij gebroken? Heeft de Heer Jezus voor mij zijn leven gegeven? Mag ik aan het avondmaal gaan om dat brood te eten? Ziet u erom verlegen? Zit u erom verlegen dat u schuld hebt voor God, dat u een behoefte hebt aan de verzoening voor uw zonden, zodat het vlak mag liggen? Zit u erom verlegen dat u weten zult vrede te hebben bij God? Bij Christus bent u welkom. Van harte welkom. Hij is gekomen om zondaren zalig te maken. Hij stortte zijn kostbaar bloed voor mensen zoals u bent. Twijfel niet. Zoek Christus. Geloof in hem. En hij heeft alles wat wij nodig hebben. En door het geloof mag u komen, al zoekend, al biddend, al vluchtend, krijgt u een plaats aan de tafel van Christus. Hij wil u laten zien. En hij wil u geven de volle zaligheid. En vanmorgen noem ik dat hier bij het derde punt. Maar deze gemeenschap met Christus, die komt wel voorop. We hebben eerst hem nodig. Eerst ons hoofd. Eerst bij hem ingelijfd door het geloof. En als wij Christus tot ons deel hebben, dan kunnen wij de rest van zijn lichaam niet verachten. En door zijn Heilige Geest geeft hij dan ook de broederlijke liefde. De ongeveinsde broederlijke liefde. De gemeenschap met de tafelgenoten van onze Heer. En als u geen liefde hebt, onderzoek dan niet een ander. Maar onderzoek uzelf. Als u geen liefde hebt voor anderen die de Heere belijden, zit het dan wel goed? Leeft Christus wel in uw hart? Ja, zoals gezegd, het kan best wel eens onder druk staan. En daarom. Daarom roept de Heere ons aan zijn tafel. En van dat ene brood deelt hij aan ieder uit. Het gebroken brood. Dat is de gemeenschap met hem. We delen in zijn weldaden. We worden gesterkt door zijn Heilige Geest. Die Geest die reinigt. Die heiligt. Maar ook de Geest die samenbindt aan Christus en aan elkaar. Deel de tafel niet met de afgoderij van de wereld. Blijf van zulke verzoekingen ver vandaan. Kom aan de tafel waar Christus wordt beleden. Waar de ogen gericht zijn op hem die gekruisigd is. Waar zondaren hun vreugde vinden in rijke genade. En zo zullen wij velen tot één lichaam zijn. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 16. De versen 1 en 2. Bewaar mij toch, o overmogend God. En ook het tweede vers. Maar het heilig volk dat op deze aarde leeft, dat heerlijk volk, mijn lust, ontvangt al het voordeel. Psalm 16, vers 1 en 2. Laten we samen danken en bidden. Groot en heilige God, u alleen komt alle lof en aanbidding toe. u alleen. Komt het toe dat wij ons hart en leven aan u wijden. Dat ons heil van u verwachten. Dat we naar uw woord luisteren. Uw woord dat als een spiegel voor ons is. Opdat we onszelf onderzoeken en verootmoedigen. Opdat we ook in dat woord mogen zien waar de zaligheid ligt. Ja, dat Hij het is, het Lam van God, Jezus Christus, het levende brood, ons uit de hemel geschonken. En Heere, dan bidden wij van u. Geef dat we zo met al onze noden, ons weerbarstige hart, onze vragen en aanvechtingen mogen schuilen bij de Heer Jezus Christus. We danken u voor de nodiging die er klinkt in het evangelie. Dat er zo'n ruimte is. Dat ieder daar terecht kan. En wanneer we u weer zo voor ons gevoel kwijt zijn geraakt. Als het soms ook donker is in het hart. U geeft ons uw woord. U roept ons ook tot het avondmaal. Dat ieder die in Christus is, die hem nodig heeft en lief heeft, daar zich zal laten voeden en sterken in het geloof. Heere, geef zo dat we een goede week van voorbereiding hebben. Dat we ook mogen verlangen om daar de naam van Christus te belijden. Dat Hij ons alles is. Om zo ook aan de tafel te leven van uw genade, gesterkt te worden. In de gemeenschap met Christus. Ook in de gemeenschap onder elkaar. Help ons ook daarin, Heere, dat we de liefde zullen betrachten. Zoals u dat van ons vraagt. En doe een verzoening over wat er niet goed is. En leid ons op uw weg. Ja, wij bidden om de krachtige doorwerking van uw Heilige Geest. In het leven van ieder persoonlijk, maar ook voor ons samen als gemeente. En dat uw Geest ook zo in ons werkt, dat wij een licht in de wereld zijn. Dat we tot zegen voor anderen zullen zijn. Dat we met vrijmoedigheid ook uw naam zullen belijden. En anderen worden gebracht tot erkenning van Christus, worden getrokken om hem te zoeken. Heere, u bidden we voor zieken en rouwdragenden. U bidden we voor de familie van Rijnsbergen. De nabestaanden van hem die overleden is. Wilt u hen helpen en gedenken. En met uw troost nabij zijn. Geef dat uw woord ook in hun leven een kracht is tot behoud. Een licht op het levenspad. Wees hen zo allen nabij. U bidden voor anderen die rouw dragen. Wilt u hen daarin troosten en helpen. We bidden u ook voor de zieken. We bidden voor mevrouw van Aalst en Delwijnen. We danken u dat de operatie goed is verlopen. Wilt u haar verder ook sterken, ook in de tijd van herstel en revalidatie. En als ze vandaag ook weer naar huis kan terugkeren. Wilt u haar en haar man daarin nabij zijn. En geleiden ook met uw woord en met uw Heilige Geest. U bidden voor meneer Verburgt. Die in het Jeroen Bosch ziekenhuis nog verblijft. En we danken u dat er vooruitgang mag zijn. Dat u daarvoor de middelen en de kundigheid van de artsen wilt zegenen. Heere, u komt daarvoor alle lof en eer toe. Geef dat dat ook goede voortgang mag hebben. Dat hij weer verder herstelt. Dat hij ook weer naar huis kan terugkeren. Ondersteun hem samen met zijn vrouw. Ook met uw woord, met uw Heilige Geest. En met de troost van uw belofte. U bidden voor de heer Baron van de Raadhuishof in Kerkwijk. Die zo ernstig ziek is. en zal beginnen aan de chemokuur. Heere, sterk hen daarin. En wilt u hen nabij zijn in alles wat de ziekte met zich meebrengt, het lijden daaronder, de onzekerheid. Geef dat de kuur en alle inzet ook gezegend wordt, dat het tot zijn wil zijn en tot verbetering mag leiden. Wees hem nabij, samen met zijn vrouw en allen die om hem heen staan. Geef dat ook uw woord, ook in hun leven, daarin tot hulp is. U bidden voor de heer Van der Meijden van de Molenstraat in Nederhemert. Nu een periode in het revalidatiecentrum achter de rug is. We danken u ook dat het hem geholpen heeft, maar ook wat er verder nog nodig is. Wees hem nabij, sterk hem met uw beloften, met uw genade, dat hij zo ook bij Christus zijn vrede en zijn hulp mag vinden. U bidden voor andere zieken. Wilt u hen nabij zijn wanneer er zorgen zijn over de gezondheid? Schenk daar uw ondersteuning, ook als we anderen daarin bijstaan en meeleven. Heren, hoor ook de gebeden die daarvoor tot u worden opgezonden. Blijf bij ons op deze dag. We ontvangen de zondag uit uw hand. We mogen die heiligen en wijden aan uw dienst. U bidden dat u ook vanavond de gemeente bijeenbrengt. Dan zelfs spreek met uw woord, de gemeente opbouwt in het geloof en dat we u mogen eren. Ga zo met ons, ook de nood in de wereld, Heere, geef dat de mensen hulp ondervinden, dat ze uw barmhartigheid daarin ook mogen erkennen, geef dat u erin wordt geëerd. We vragen al deze dingen, we brengen u de dank voor de zegeningen, en dat in Jezus' naam. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 22, vers 13. Ik loof eerlang u in een grote schaar. En wat er verder volgt in Psalm 22, vers 13. Thank you. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.